Vader, ik dank u zo, Heer. Dat we zo in uw aanwezigheid mogen zijn. Heer, met het zingen van dit lied, van de liederen die we gezongen hebben. Heer, dat we uw grootheid hebben uitgezongen. En daar gaan we het vanmorgen ook over hebben. Dat we in de nabijheid van God komen. De muziek die mag langzamerhand vervagen. Zo heet dat. En je mag een plek gaan zoeken. Want dicht bij God zijn, naderen voor zijn troon, wat houdt dat in? En dat lukt misschien in een dienst als deze wat makkelijk met muziek en ondersteuning en dat soort dingen erbij. Maar hoe ziet dat eruit in mijn leven, in mijn dagelijkse omgang met God? Want laten we eerlijk zijn, wat is het leven druk? We zeggen het ook vaak tegen elkaar, hoe gaat het met je? Oh, het is zo druk. Ik heb het zo druk in mijn werk. Ik heb zoveel dingen in mijn gezin te doen. Zoveel te regelen. En nu die maand, de decembermaand. En dat begint dan eerst met Black Friday. Oh, stress. Ik moet de goedkoopste cadeau zien te kopen. De grootste voordelen zien te halen. Ik moet dingen voor kerst gaan regelen. Sinterklaas, cadeautjes, surprises. Het leven kan zo druk zijn. Maar misschien laten we het ook gebeuren. Misschien is het ook een kwestie van een keuze maken. En vanmorgen wil ik met u gaan kijken naar naderen tot God. Naderen tot in zijn aanwezigheid. Hoe doe je dat? En ik was op zoek naar een tekst en vorige week zag ik hem ineens verschijnen toen Willem de Vink hier sprak. Dingetje aan, dat is hem. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. En het vlees geworden woord, dat is natuurlijk Jezus. Die als God naar de aarde is gekomen, het grootste wonder in de hele geschiedenis. Dat God als mens hier op aarde kwam. En hij heeft onder ons gewoond. En er staat wonen. Maar in de grondtekst staat er iets anders. Hij heeft onder ons getabernakeld. Dat is wat er staat. En vanmorgen gaan we kijken naar de tabernakel. Want de tabernakel heeft alles te zeggen over naderen tot voor Gods aangezicht. Om in de omgeving van God te komen en in zijn aanwezigheid te zijn. En ik zal de... Maar dat moet ik natuurlijk even zelf regelen. In het Oude Testament had God instructies gegeven aan Mozes om een tent te bouwen. Dat was de tabernakel. En er is geen gebouw zo omschreven, zo gedetailleerd in de Bijbel als de tabernakel. Alle afmetingen, alle materialen, alle kleuren, ze zijn beschreven in het Oude Testament. Precies door God gegeven, doorgegeven aan Mozes. En zo zag hij er dus uit. En dit gebouw vertelt alles over wie Jezus is. Dus het ontdekken welke principes er zijn om dicht bij God te kunnen komen. Of dicht bij God te zijn. En laten we beginnen bij de eerste. Dit is de deur. En de tabernakel had maar één deur. Je kon maar door één deur naar binnen en dat was deze deur. En de Bijbel zegt, in Johannes 10 vers 9, zegt Jezus, ik ben de deur. Als iemand door mij binnengaat, zal hij behouden worden. Lieve mensen, er is maar één weg om bij God te komen en om behouden te worden. En dat is Jezus. Er is geen andere weg. Dat is Jezus. En je ziet in deze deur vier kleuren. En die kleuren komen terug in de hele tabernakel. Dat zul je straks nog wel zien. En die vier kleuren die hebben wat te vertellen. Het witte gaat over de reinheid en de heiligheid. Het blauw gaat over de hemel. En het purper over het koninkrijk van God. En het scharlaken, het rood, gaat over het offerbloed van Jezus. En als we even teruggaan. Deze stond in de woestijn. En hij reisde mee met het volk 40 jaar lang. En overal waar het volk stopte, daar werd deze tent opgebouwd en was daar de ontmoeting. En buiten deze tent, dan was de woestijn. En buiten God is er ook een woestijn. Buiten is de heerschappij van het koninkrijk van de duivel. Maar binnen deze tent, daar is de heerschappij van het koninkrijk van God. Buiten de tent heersen de regels van het koninkrijk van deze wereld, de wereldheersers. Maar binnen gelden de principes van het koninkrijk van God. En nu staan we bij de deur. Oh, wat is die deur mooi. Wat ziet hij er prachtig uit. Wat is Jezus mooi. Wat ziet hij er prachtig uit. Jezus, dat is mijn reddingsboei. Jezus, dat is mijn vriend. Jezus is mijn BHV'er. Jezus is degene die me helpt als ik het even niet zit zitten. Dat is Jezus. Maar Jezus is zoveel meer. Vroeger was het zo, in de middeleeuwen, dan kon je je redding kopen. Dat noemde je aflaten. Dan kon je geld betalen aan de katholieke kerk, aan de bisschoppen. En dan kreeg je een brief en die vertelde jou dat je was behouden, omdat je had betaald. En weet je, sommigen leven nog steeds zo. Oh, Jezus, dat is mijn vriend. Hij heeft mij gered. En voor de rest verandert er heel weinig in het leven. Ik heb door de jaren heen mensen hier gezien, sommigen zelfs gedoopt, en die verdwijnen weer. Want het leven is aantrekkelijker buiten dan binnen. Maar Jezus is veel meer dan je vriend. De bedoeling is dat je door de deur gaat lopen. En er niet alleen naar gaat kijken. Maar om door de deur te mogen komen, gaat het je wat kosten. Mag het jou wat kosten om Jezus te volgen? Want het kost je wat. Want de Israëliet mocht niet alleen door die deur. Hij had iets nodig om door die deur heen te komen. De Israëliet kon alleen maar door de deur, je ziet het hier vooral staan, met een offerdier. En waarom? Nou, dat offerdier, dat was nodig om zijn schuld te betalen. Want lieve mensen, niemand van ons is rechtvaardig. In Romeinen 23 staat, we hebben allemaal gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Dus als iemand had gezondigd in die tijd, dan moest hij een dier uitzoeken. En met dat dier dan naartoe lopen. En iedereen kon zien, oh, die man is onderweg naar de tabernakel, want hij heeft een zonde begaan. En die man wist, ik moet een dier meenemen, anders kan ik niet door die poort naar binnen. Want iemand moet voor mijn zonde betalen. Men was er van zich heel goed van bewust dat het dier moest sterven in zijn plaats. Het offer van Jezus heeft wat gekost. En het is belangrijk dat we weten dat hij voor mij en voor jou is gestorven. Daarom zongen wij volgens mij net een lied. Je kunt geen vriendschap met de wereld hebben, maar alleen vriendschap met God, met Jezus. Nou, dan gaan we door de deur. Dan komen we in de voorhof. En het allereerste wat we daar tegenkomen, dat is het brandofferaltaar. Bij iedereen wel bekend. Hier werden de offers van de dieren gebracht. Elke keer weer opnieuw. Die man, als hij weer opnieuw zonde had gedaan, moest hij opnieuw met een dier naartoe, zodat hij zou sterven in zijn plek. Elke keer weer opnieuw. Weet je hoeveel dieren er bij de inwijding van de tempel gebruikt zijn? Dat is de opvolger van de tabernakel. Ik heb het proberen op te zoeken, maar ik kwam op een tekst uit in 1 Koningen 8. Er staat ontelbare dieren. Honderdduizenden dieren. En nog was het niet genoeg. Want het brandoffer wijst naar het enige echte offer, het offer van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. Hebreeën 10 vers 10 zegt, op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. Maar deze priester, Jezus, is nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht hij op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft hij hen, die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt ons. Want na eerst gezegd te hebben, dit is het verbond dat ik met hen die dagen zal sluiten, zegt de Heer, ik zal mijn wetten in hun hart geven, ik zal hen die in hun verstand schrijven. En aan hun zonden en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. Jezus' offer is voor eens en voor altijd. Wat voor zonde er ook in je leven is geweest of is gebeurd, het offer van Jezus heeft het volbracht. Het is niet nodig om met schuld door het leven te lopen, want Jezus heeft het gedaan. Maar hoe komt het dan toch dat we toch elke keer weer, net als die ene man met dat dier, toch weer opnieuw bij dat brandoffer komen en we maar niet verder gaan? Merk je ook niet zelf dat je soms geneigd bent om goede werken te willen doen om een beetje in een goed blaadje bij God te komen? Of dat je rondloopt met schuldgevoelens waar je maar niet vanaf kan komen? En we elke keer opnieuw zeggen, oh Heer, vergeef het me alsjeblieft, het is weer fout gegaan. Dan zijn we net als die ene man die elke keer opnieuw bij het brandoffer komt met een dier. Maar dat hoeft helemaal niet. God heeft voor al jouw ongerechtigheden betaald. En je mag verder lopen. God nodigt je uit om dichterbij te komen. De bedoeling is dat we doorlopen. En dan komen we bij het volgende, dat is het koperen wasvat. En dat wasvat was gemaakt van de spiegels van de vrouwen. Want in die tijd had je nog niet de spiegels die wij kennen, maar dat waren koperen spiegels. En in het vat zat water. En dat was bedoeld dat de priester zijn handen en zijn voeten ging wassen, zodat alle viezigheid van hem afkwam. En als hij in het vat keek, dan zag hij zichzelf. Hij spiegelde zichzelf. Weet je, als wij in de tegenwoordigheid van God komen of willen komen, is het belangrijk dat je jezelf in de ogen kijkt. In de spiegel. Hé, is er misschien iets in mijn leven wat nog gewassen moet worden? Is er misschien nog ergens een viezigheid aanwezig? Zijn er nog ergens dingen die vuil zijn, die gewassen moeten worden? Het is belangrijk. Elke dag een wasbeurt te nemen. Hebreeën 10 zegt, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. En laten we eerlijk zijn, hoe vaak lopen wij in gedachten niet met oordelen rond in ons hoofd over anderen, over je baas, over je werknemer, over je broer of zus in de gemeente, over iets wat iemand gezegd heeft. Hoe snel zijn we daar niet mee bezig? En God zegt, laat je daarvan reinigen. We zijn niet geroepen om te oordelen, dat doet alleen God. We zijn geroepen om elkaar te helpen, om elkaar te dienen, om liefde te geven. En dan is het nodig dat we gereinigd worden van al die ongerechtigheden. En dan lopen we door en dan komen we bij de tent. En deze tent die had vier kleden. En het eerste kleed, het voorste, dat heeft weer dezelfde kleuren als de deur. En als je binnen stond en je keek omhoog, dan zag je engelen op dat kleed en die kleuren. En het was net alsof je de hemel inkeek. Dit kleed staat voor de heerlijkheid van God. En het tweede kleed, dat witte, dat is van geitenhaar, dat heet het kleed van de afzondering. Dat dekte het eerste kleed af. En lieve mensen, als heiligen, als kinderen van God, zijn wij afgezonderd van de wereld. En het is niet de bedoeling dat we ons daar met de wereld vermengen. Daarom heet het kleed de afzondering. En het werd weer afgedekt door een volgend kleed, het rode kleed. Je raadt het al, dat zijn ramsvellen. Dat is het bloed van Jezus, wat ons beschermt. En het vierde kleed is niet zo'n heel erg mooi kleed. Dat is gemaakt van een soort zeekoedenhuid. Maar dat was onaantastbaar, onverwoestbaar. Het was zo sterk dat het niet verteerde. En zo is Jezus onverwoestbaar. En die vier bij elkaar vormden het dak van de tabernakel. Lieve mensen, wij zijn afgezonderd van de wereld. We zijn apart gezet, een heilig volk. Jacobus die zegt er ook wat van en schrik niet. Hij zegt het volgende. Jacobus is iemand van recht door zee en geen blad voor de mond. Hij zegt, overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Denkt u dat de schrift tevergeefs zegt, de geest die in ons woont, verlangt die vurig naar afgunst? Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de schrift, God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft hij genade. Onderwerp u dan aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vluchten. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Dus we mogen naar binnen. Nader tot God, zegt hij. Ja, maar dit is het heilige. Hier mag je niet zomaar naar binnen. Hier mocht sowieso de Israëliet niet naar binnen. Alleen de priester. Mag ik dan naar binnen? Nou, Petrus zegt, u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat hij de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Wij mogen naar binnen, want we zijn priesters. En in deze omgeving speelt zonde geen rol meer. Hier komt niks meer voor wat op zonde lijkt. Dat is daarvoor. Hier binnen is daar niks meer van te zien. En dan zien we als eerste de gouden kandelaar. En dat was de lichtdrager in die ruimte. En die had 7 armen. En lieve mensen, wij zijn het licht van de wereld. Althans, wij dragen het licht van de wereld voor alle die Jezus hebben aangenomen. En deze kandelaar was niet gegoten uit goud, maar die was geslagen uit goud. En Jezus is ons fundament, geslagen voor ons. En dat is ons fundament waarop wij staan. En deze kandelaar is gevuld met olijfolie. Dat is het beeld van de Heilige Geest. Dus Jezus is ons fundament. En de Heilige Geest samen zorgen ervoor dat wij lichtdragers zijn. En we zijn al met elkaar verbonden. Het stelt ook de gemeente voor die het licht draagt. Die Jezus, het licht van Jezus draagt. Lieve mensen, dat doen wij samen. We zijn samen een eenheid. En het kan niet bestaan dat we niet één zijn. We zijn verbonden door Jezus Christus. En tegenover de kandelaar staat de tafel van toonbroden. En daar, die 12 broden, dat stelt de 12 stammen van Israël voor. En de tafel, dat is Jezus. Die ons draagt. De broden, dat zijn ook wij. En het is Jezus die ons draagt. Maar brood, dat is ook ons voedsel. En het is belangrijk dat wij elke dag eten. De Bijbel lezen. Meer van hem horen. Samenkomsten bezoeken. En het mooie is, de kandelaar werpt licht op het brood. Bijbel en Heilige Geest, het woord en Heilige Geest, dat werkt samen. En dan kom je bij het wierookvat, als we verder lopen. En dat wierookvat, daar werden geen dieren op geofferd. Dat had niks meer met zonde te doen. Daar werden de heerlijkste kruiden op geofferd. En dat gaf een heerlijk reukwerk. En zo zijn wij een reukwerk voor God. Wat wij vanmorgen gedaan hebben met het zingen, is een reukwerk voor God brengen. Het gaat om gebeden, om lofprijs. Het gaat niet om gebedslijstjes. Het gaat niet over, Heere, zegen deze spijzen, amen. Het gaat niet over, Heer, wilt u alstublieft dat? Het gaat erom dat je samen bij hem bent en hem groot maakt. Daar staat de hoge priester voor het reukwerk op de altaar. En daar had je ook nog het voorhangsel. Want kunnen wij nou wel verder gaan? Want achter het voorhangsel, daar staat de troon van God. En zoals we weten, dat was verboden terrein. De hoge priester mocht bij hoge uitzondering 1 keer per jaar naar binnen. En dat was op grote verzoendag. Op die dag sprengde hij bloed op het altaar, zodat de zonde van het volk was vergeven. En we weten, Jezus is onze hoge priester. Hebreeën 4 zegt, nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Door het offer van Jezus is het voorhangsel gescheurd en mogen wij naar binnen. En komen we bij de troon van God. En dit is de plek waar we willen zijn, mensen. Dit is de plek waar God spreekt. Dit is de plek waar wij zijn liefde ontvangen. En wie weet ook alweer wat er in die ark lag. Er lagen wat dingen in die ark. Kunnen dan mensen iets van roepen? De staf van Aaron. Wat zeg je? De stenen tafelen en nog één. Het manna. Het heeft alle drie een betekenis, hè? De wet van Mozes lag erin. Maar in Hebreeën wordt gezegd dat die wetten, die schrijft God door zijn Heilige Geest in ons hart en in ons verstand. En de manna, dat is het beeld van Jezus. Hij is het brood des levens. En de staf van Aaron is het teken van nieuw leven, wat gaat bloeien. We hebben het vanmorgen gehoord, de evergreens. Voor altijd weer groen. Dat is de vernieuwing die je ontvangt in de tegenwoordigheid van God. Ja, hoe versta ik dan de stem van de Heer? Ik heb een getuigenis, niet van mezelf. Het gaat over onze oudste dochter. Ik was de afgelopen tijd heel druk. En moeite had ik om in de aanwezigheid van de Heer te zijn. Mijn dochter leerde mij een les. Dat is mooi. Als je kind je voorbij gaat, hè, en dan lessen gaat leren. Onze oudste dochter heeft een baan, die vindt ze niet zo leuk. En ze bad, Heer, ik wil een baan waarin ik u kan dienen. Waarin ik iets van betekenis kan zijn. En binnen no time werd door haar eigen kerk een baan aangeboden om 2 dagen in de week te gaan werken met de skills die zij heeft gekregen op mediagebied en dat soort dingen, toch? Ja, zeg het goed. Ja. En tegelijkertijd kreeg ze nog een baan aangeboden. Want met 2 dagen in de week is te weinig. Ook een baan die de hele week vol maakte. Zag er fantastisch uit. Alles was mooi. En ze belde me op en ze zei, pap, Ik hoor een stem en die zegt dat ik het niet moet doen. En ik geloof dat de stem van de Heer is. Zeg ik, ja, het is wel een hele mooie baan, het heeft alles. En ik zou gewoon toch wel even doorgaan hoor. Totdat misschien er een tweede stem gaat komen en dat er iets op je pad komt. En je zegt, hey, nee, dit klopt niet, hier moet ik mee stoppen. Zij gaat verder, er zijn gesprekken. En op het moment dat ze zo'n beetje moet gaan tekenen, is ze ergens bij een meeting en komt een oude bekende naar haar toe. En die zegt, joh, leuk jou te ontmoeten. En ze vertellen wat over en weer. Hey, mijn baas is hier, zouden we die niet eens even willen ontmoeten? Het tweede wat ze namelijk had gezegd. Het eerste was dat ze een baan van betekenis in het christelijke leven wil hebben. Het tweede wat ze had gezegd. Ze kijkt naar de serie The Chosen. Misschien wel bekend bij jullie. Over het leven van Jezus. En ze zei, Heer, voor die serie wil ik gaan werken. Dat is eigenlijk een beetje een onmogelijke vraag. Want The Chosen, dat wordt in Amerika geproduceerd. Het gaat niet om te acteren of zo, maar om dat verder uit te gaan dragen. Maar ze zegt, ik wil daarvoor werken. En ze ontmoet die directeur. En die blijkt dus een bedrijf te hebben die voor christelijke partijen de dingen uitrolt. Hoe zeg je dat? Gaat faciliteren. En hij had net opdracht gekregen om de serie The Chosen uit te gaan rollen in heel Europa. En je raadt het al, ze krijgt die baan. Ze wordt regisseur om het Chosen project uit te rollen in Europa. Weet je wat ik zo mooi vind? Het allermooiste vond ik dat ze tegen me zei, pap, er is een stem van binnen. En die zegt dat ik het niet bedoel. Nee, tjongejonge, mijn dochter leert me een les. Ik ben zo druk. Ik heb van allerlei dingen moeten beslissen de afgelopen tijd over mijn werk. En ik heb die stem gemist, omdat ik zo druk ben. Van hoe moet het nu? Hoe kan ik het beste regelen? Hoe voel ik me best mijn tijd in? Hoe gaat de toekomst eruit zien? Maar zij verstond de stem van God in haar hart. En dat is waar het om gaat, mensen. Dat wij in de aanwezigheid van God komen. En misschien is er wel ook een belemmering dat je zegt van, hey, ik mis dat. Ik wil ook die stem, die omgang met God hebben. Nou, ik heb vanmorgen wat dingen opgenoemd. En misschien is er onderweg wel iets voorbij gekomen waarvan je zegt van, hey, hier kan ik wel iets mee. Hier kan ik misschien iets mee doen. Misschien ben ik inderdaad niet echt door die deur gegaan vanmorgen. Moet ik nog echt een definitieve keuze maken voor Jezus? Dan zeg ik, ga door die deur heen. Ja, misschien ben ik wel zo iemand die alleen maar met schuld rondloopt en elke keer weer bij dat kruis uitkomt. En dan moet je ook zijn, maar je mag verder dan het kruis. En misschien zit je nog wel met dingen in je leven die onder viezigheid horen. Die ik op moet ruimen, die ik schoon moet wassen. Nou, dat heeft Jezus voor je gedaan. Maar het is belangrijk dat je dat onder ogen ziet en bij hem brengt. En misschien durf ik het zelfs het heilige niet in te gaan. Maar ga naar binnen. Nader voor de troon van God. En ik wil een moment van stilte nemen. Ik vraag ook de band vragen om naar voren te komen. En eerst zacht met ons muziek te spelen. Muziek speelt een belangrijke rol in het Koninkrijk van God. En laten we een aantal minuten gewoon stil zijn. Misschien moet je even het plattegrondje bestuderen en voor jezelf voor de troon van God komen en zeggen, hey, Heer, wat zegt u tot mij? Oh.